Welkom bij Jelle Derks Interviewt. In deze aflevering interview ik Paul Disbergen. Paul is voice-over en regisseur bij SDI Media, een bedrijf dat zich richt op nasynchronisatie. Paul heeft veel ervaring met het regisseren van stemacteurs en het zijn van een voice-over. Laten we snel gaan luisteren.
Nou, ik zit hier bij Paul Disbergen in Amsterdam met storm buiten. We zitten hier bij hem thuis. En ik heb de gelegenheid om hem te interviewen. Paul is zelf regisseur bij SDI Media en weet heel veel van stemmenwerk. Zelf ook stemacteur. Veel ervaring. Dus we gaan lekker duiken in het interview. Paul, mijn eerste vraag aan jou is: wat zoek jij in een stemacteur als regisseur?
Nou, Jelle, allereerst welkom in mijn nederige stupje. Ja. Wat zoek ik in een stemacteur? Als iemand eigenlijk voor een voice test komt bij mij, voor een rol die er open staat en die er ingevuld moet worden, ga ik op zoek naar de spelmogelijkheden van een acteur. Hoe vult hij de rol in? En wat kan hij als zijn eigen persoonlijkheid in die rol stoppen? Het is, wat wij doen is nasynchronisatie. Dus we gaan een soort gelijke klankkleur proberen te zoeken. Dus dat denk ik al aan bij van, oh, dan zouden we die wel eens kunnen vragen. Want die hebt natuurlijk met een leeftijd te maken. Een gerijpte oude stem van een man die een krasje erop heeft is alweer een heel ander geluid dan een jongen. Dus daar zoek je in. Maar met name de speelsheid die een stem biedt. Soms, dat is afhankelijk van de rol die ingevuld moet worden. Zelf werk ik erg graag met acteurs die je voelt van, dit loopt. Hè. Soms is iemand hard aan het werk. Hè. Mensen die hard aan het werk zijn, leveren vaak niet de beste prestaties. Omdat je voelt dat ze die klankkleur, dan moet er een beetje gebogen worden. Of is dat net niet het geluid? Of dan gaan ze een beetje, dan moeten ze bijna als een sculptuur proberen te maken. Hè, het zijn is nog steeds het allerbelangrijkste. Dus je gaat op zoek naar het natuurlijke geluid van iemand. Dus daar hou ik rekening mee. Soms is een rol ook heel, hè, dus de ritmiek, de musicaliteit van een stem is ook handig. Je voelt dat iemand lekker speelt en hè, dat is een lekkere in zo'n mal glijdt van, dit is het. En dan, eigenlijk hoor je dat altijd, want het is natuurlijk best wel genadeloos. Het is heel kwetsbaar stemacteren, omdat je je geluid natuurlijk onmiddellijk terugkrijgt. Dus dat levert een, dat is kwetsbaar omdat je alleen maar jij en je stem hebt. Zoals ik nu in jouw microfoon praat, ik ben inmiddels gewend om dat te doen, maar dat is natuurlijk ook nog een proces van gewenning.
Dus je zoekt vooral naar de flow eigenlijk, hè, in samenwerking met een stemacteur. Zijn er andere specifieke dingen die een stemacteur moet hebben om goed werkzaam te zijn in het stemmenvak?
Ja, wat ik eigenlijk al een beetje aanstipte was de musicaliteit. Hè? Je hoort van, je voelt aan hoe het werkt. Er komen het acteurs ook van, dat zijn de typische, die noemen wij een beetje onherbiedig van, mijn dochter kan ook heel leuk stemmetjes. Het gaat niet om het stemmetje, hè, wat ik vaak al sowieso een beetje barinerend vind, want het is geen stemmetje, het is een stem die je levert. Soms is het wel een typetje wat je moet doen, hè, wat een beetje eendimensionaal is, maar je moet het zijn. Dus het gaat om jou. Ik ben geïnteresseerd in de persoonlijkheid van iemand. Dus het is niet alleen maar dat stemmetje, want dan red je het niet. Je moet een boog kunnen spannen. Je moet van een karakter en van een personage bijna in zo'n serie moet je vlees en bloed kunnen maken. Het moet een kloppend hart krijgen. Wat ook kan buigen. Hè, en alle emoties. Want anders zit je alleen maar met dat stemmetje. En dat is zo snel. Dat is klaar. Weet je, dat is na een half minuut denk je, ik word er moe van. Want het ademt niet. Het stemmetje moet een hartslag krijgen. En daar daar ga ik mee aan het werk.
Wat ik zelf heel erg heb gemerkt is dat het heel erg belangrijk is dat je als voice-over stemacteur heel regisseerbaar bent. Dus je zit vaak in een studio met die veel geld kost, die veel waar je eigenlijk precies tijd is heel erg geld. Wat zou jij voor praktische tips geven aan iemand die wil beginnen om dat te versterken?
Allereerst is het iets op bedoel dat met sommige, ik had het laatst met een collega nog over die zei ja, sommige mensen kunnen het. Het is echt iets wat je moet kunnen. Het is een trucje. Wij doen al nasynchronisatie, dus we hebben een mal, hè, een voorbeeld, meestal uit Amerika of Engeland. Bij Pokémon inmiddels uit het Japans. Dus we hebben geen idee referentie, dus dan moeten we klapjes, de mondjes gaan invullen. Maar je, we doen aan nasynchronisatie. Dus, sorry, wat was de vraag ook alweer?
Ja, of je echt praktische tips hebt voor stemacteurs, dus mensen die willen beginnen in het vak, om de regisseerbaarheid, om jezelf flexibel te maken als in regisseerbaar zijn in een studio.
Ja, nee, daar wilde ik naartoe inderdaad. Soms kom je erachter dat iemand het niet kan. En dat je, want het is een trucje. Je hebt het scherm voor je, qua nasynchronisatie. Je hebt het scherm voor je met het beeld. Daarboven zit een tijdcode. Voor degene die luisteren en denken, hoe gaat het eigenlijk? Je hebt je microfoon voor je en een script, al dan niet op papier. Tegenwoordig werken we veel, in ieder geval bij SDI, met een scherm waarop je script staat. Dat scheelt papier en inkt en wat is meer. Dus dan kunnen we elektronisch werken. Dus dat is een soort handigheidje die je moet hebben. Het is als autorijden, al die dingen tegelijk. Het schakelen, het koppelen, nou, dat doe je in de studio ook. Als je kijkt naar dat ding, je hoort de stem van het origineel op je oor. Je leest de vertaling die er op die tijdcode bij komt. En hè, dus het is een proces wat in je hoofd. Hè. Dus sommige mensen komen daar niet uit of die blokkeren. Of die gaan dat stemmetje doen en denken, ah ja, maar nu moet je nog spelen. Dus voor degene die daaraan moeten beginnen nog, en zou ik als tip kunnen geven van, kijk gewoon hoe het werkt. Maar probeer jouw verhaal te vertellen. Dus met jouw stem. En we zijn sowieso een beetje al qua naar synchronisatie de tijd voorbij. Hè, dat we heel, heel erg stemmetjes aan het maken zijn, maar dat we steeds meer verlangen naar ons eigen geluid. Ook binnen cartoons, alhoewel daar natuurlijk nog steeds gewoon de boze Norse man en de in zitten, hè, die archetypische figuren. Maar er is steeds meer behoefte aan de natuurlijke stem van wie ben jij? Dus dat. Maar als tip, de studio ingaan, op je mond gaan. Elke regisseur, je gaat op je bek, een moment. En dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, het is, je kunt als acteur wel altijd vragen, hoe vind je dat het gaat? En tenminste, ik kom mezelf dat nog tegen Jan Momhoff zeggen ook, hè, die veel, waar ik eigenlijk heel, ja, het meeste van heb geleerd. Achteraf van, hoe vind je dat het gaat? Dus, nou, je mag af en toe eens wat breder of probeer geen toontje. Hè? We proberen altijd toontjes tegen te gaan. Dus als truc zou ik dat, of tip, zou ik dat ook mee kunnen geven. Vraag gewoon van, hey, hoe vind je dat het gaat? En dan kan de regisseur jou zeggen hoe het gaat.
Nou, een vraag die ik zelf heb gehad van een lezer of iemand van, die via mijn blog bij mij terechtkwam, was van, wat zijn nou twee do's en twee don'ts voor een stemacteur die begint? Dus je moet je voorstellen dat iemand, die is al wel bewust van het feit dat het niet zomaar een dingetje is, dat je niet zomaar daar zomaar in kan glijden. Dus dat een vak op zich is en dat je daarvoor moet investeren, dat daar werk voor nodig is. En wat zou jij als ja, twee do's geven aan die beginnende stemacteur? Van dit zou ik gaan doen.
Ja. De eerste zou zijn qua do. Luister. Hè, dus niet alleen naar het voorbeeld wat je hebt qua... qua karakter wat je gaat doen voor de eerste keer. Hè. Stel, we doen die film, een live action film. Je bent daar dat die jongen van 20, jeugdige jongens. Hè. Luister goed en denk van, oh ja, dit wil ik eruit halen. Hè, dat sprankelende bij jezelf. Want het gaat tenslotte om stem acteren. Het is niet een wafje kopiëren en een geluid nabootsen. Het is jouw.
Bedoel je dan luisteren naar je eigen stem?
Nee, luister goed naar je voorbeeld. En dan kun je al denken, oh ja, wat zou ik hiermee kunnen in mijn eigen stem? Van wat wil ik daar uithalen? Hè, dus je luistert naar je stemvoorbeeld. Maar je luistert ook naar de regisseur. Hè? Dat is niet alleen beleefd, maar het is heel handig. Omdat het jouw kennismaking is met de regisseur. Het is niet... ik heb acteurs gehad die ook nog met kauwgom in hun mond zaten. Zo. Dat is raar en gek. Het klinkt zo van... dat kan gebeuren, maar ja, dat is niet zo heel handig om dat te doen. Hè? Wat ik ook prettig vind is als iemand zich in die zin voorbereidt, is dat je stem opgewarmd is. Soms moet ik 's ochtends gewoon en de klinkers en de medeklinkers. Ik heb jeugdige acteurs ook soms met stemproblemen. Dus lachen met een kaak die las hangt en dit. Dat zijn de dingen die jij thuis kunt doen. Het is je instrument en nogmaals, daarom is het ook zo kwetsbaar. Jouw instrument wordt opgenomen en dat horen wij terug. En daar hoor je zo ongelooflijk veel in zo'n stem. Wat zit daarin? Geïnteresseerdheid, gretigheid, puntigheid. Of iemand die er niet zo heel veel zin in heeft en eigenlijk te weinig energie geeft.
Wat jij zegt inderdaad, gelijk... energiek en met enthousiasme, maar meer met een goede energie, een willende energie in die studio staan.
Ja, ja, nee, niet heel veel. Even, soms het karakter heeft soms misschien geen energie en heeft shit dat je net een sterfscène in moet spelen die heel emotioneel is, maar wel dat je moet er zijn, precies. Ook in je, ook al moet je heel weinig energie geven, moet je daar. Hè, dat is een concentratie. En dat is mooi om een acteur zo bezig te zien. Het is echt een. Daarom zeg ik altijd: dit is ook echt een vak. Dit kan niet iedereen. De tendens van deze tijd is om heel veel bekende Nederlanders. Ik ga geen namen en rugnoemers geven, maar om heel veel bekende Nederlanders erin te stoppen. Die een soms bekende stem hebben. Ja, heel vaak hoor ik dan dingen terug en denk ik, ja, maar dat is het niet. En een regisseur moet er zijn uiterste best doen om de lettergrepen er werkelijk uit te trekken. Want dan zeg ik, ja, het is een vak waarin je moet voorbereiden. Je moet kunnen spelen. Het is niet alleen die stem die leuk en herkenbaar is. Maar het is ook het spelen.
Dus eigenlijk nummer 1 is luisteren. Luisteren naar een voorbeeld. Luisteren hoe jij dat op je eigen stem kan toepassen. Stemtraining noem je ook. Hè? Dus het opwarmen voordat je de studio ingaat.
Ja, zal ik maar zeggen. Ja, dat is...
De logopedische kant van de zaak, inderdaad. Wat zou jouw nummer 2 zijn?
Niet alle acteurs kunnen goed lezen. Dat is niet erg. Het is een rechte hersenhelft. Het is een vorm van dyslexie. Dat is op zich helemaal niet erg. Maar het is wel soms, je kunt het oplezen, maar nogmaals, dan ga ik weer naar het spelen toe. Je moet proberen direct te vertalen en te denken, oké, ik ga dit spelen. Want het is, je probeert een boodschap over te brengen. Dus ik denk, zoek het vooral in het spel. Want als je het speelt, vaak soms, als iemand zijn zinnetje opleest, dan hoor ik vaak bij acteurs van, dan struikelen ze. Maar dan zeg ik, speel het eens. Dus met die glimlach, dus je wordt eigenlijk dat personage dat op dat moment moet zeggen, hey, moet je kijken naar. Als je dat ook wordt, lijfelijk, dan zul je merken dat die klinkers en de medeklinkers eruit heel makkelijk uitkomen. Ja. En dus dan word je het personage. En dat is eigenlijk het spelletje wat we spelen. Maar dat wordt heel vaak vergeten. Omdat er heel braaf de lettergreepjes achter elkaar worden gezet. Maar zodra je het speelt, breng je het tot leven. Dus dat is de acteur in jou die ik dan wil horen.
En twee dingen die je vooral niet moet doen als je net begint?
Nou ja, met de kauwgom in de studio komen. Ja. En ik hou heel erg van humor. Het is een sfeer, probeer ik ook als regisseur. Van als iemand zenuwachtig is, probeer je hem gerust te stellen. Als iemand heel erg hyper is, dan zeg ik van oké. Maar nu gaan we aan het werk, dus hè, dat is precies wat het moment. Je moet met elkaar samenwerken. En zoals je net al zei, de studiotijd is duur, het is kostbaar. De klant wil, je moet het binnen een bepaalde tijd. We hoeven niet te gaan racen, maar soms moet er gewoon gewerkt worden, doorgewerkt worden. Dus niet te veel gekloot worden. Soms kun je dat permitteren omdat je denkt van, dit is de rol en... Wat wilde ik hier eigenlijk mee zeggen? Dat je de regisseur iets kunt geven, denk ik. En dat is los van het feit dat de regisseur jou iets moet geven, vind ik. Maar jij kan ook zorgen dat de omstandigheden, dat er een goede werksfeer is. Ja, dus dan balanceer je tussen gedisciplineerd acteur zijn, naar je werk gaan, want het is een vak. En tussen een goede werksfeer die prettig is om in te werken. We hoeven geen vrienden te zijn en we hoeven niet de hele dag te gaan. Maar ja, dus dat er een goede verstandhouding is.
Nog heel eventjes zeg maar terug naar de beginnende stemacteur, die dus ook niet eens toegang heeft tot die studio. Dus die eigenlijk gewoon thuis zit en ergens moet beginnen. Wat zou je die adviseren?
Allereerst moeten we je geluid horen. En dan maak je een demo. Vaak zeg ik zelf altijd, probeer een demo te kiezen die, in ieder geval je eigen geluid. In plaats van de stemmetjes te doen, want dat kunnen we wel, dat geloof ik altijd wel. En denk van, maar ik moet een stem horen die lekker is, aangaan. Dus ik van, dus iemand die duidelijk de materie beheerst. Dus je moet je demo maken en die stuur je op. Dat kan naar SDI, bel dan mij, dat weet ik niet direct. En die moet goed zijn. Als iemand voor de eerste keer komt, zeg ik, doe een stukje proza. Uit een boek. Om voor te lezen. Om te horen van dat iemand de komma's, de interpuncties beheerst. Hè? Dus van, maar gezegd. Dus dat je kunt spelen daarmee zonder dat dat een heel muzikaal werkje wordt. Maar dat je in ieder geval hoort dat een acteur goed kan lezen. Ten tweede, Een stukje, denk ik, dat wat droger is. Ik noem dat zelf altijd de pagina 3 berichtjes uit de krant. Van hedenmorgen is het. Dus het is een beetje droog. Dus wat zakelijker geluid heb je dan. Dus dan wordt dat van alle muzikaliteit bijna ontnomen. Dus dat is een zakelijk geluid die gewoon, dan hoor je echt alleen maar de stem recht toe recht aan. Dus een stukje proza en een stukje droge krantentekst bijna. Okay. Zoiets. Ja. En dan zoek je een stukje uitzoeken, vinden mensen al, vinden acteurs soms al heel lastig. Maar dat zegt wel veel over wat je stuurt.
Ja. Heb je specifieke tips om een demo te maken?
De demo zelf, denk ik, ik kan wel door een iPhone'tje heen kijken, een dictafoon, of heen kijken, heen luisteren in dit geval. Dat vind ik niet erg. En dus je hoeft niet met zwaar geschut aan te komen, want wij gaan niet de kwaliteit van de opname beoordelen. Maar wel eentje die goed genoeg is, dat ik echt kan horen. Zonder dat de kat op de achtergrond of de kanariepiet of de pendule op de achtergrond herrie maken. Dat ik echt gewoon eventjes goed die stem kan horen. Okay. Maar een Android met een dictafoon, prima.
Okay. Nou, dat is een goede tip. Dus het maakt eigenlijk in die zin niet heel veel uit dat je dan gelijk... je hoeft niet gelijk helemaal de professionele kant op te gaan. Het mag ook via een iPhone.
Ja, een iPhone is prima. Die zijn goed genoeg.
Okay. Top. Je noemde net dat je van Jan Nonhoff veel hebt geleerd. Wat zijn andere tools, methodes, boeken, inspiratiebronnen, voorbeelden waar je veel van geleerd hebt?
Je hoort natuurlijk je collega's ook voorbij komen. En ik doe wel eens een rondje woensdagmiddag. Als ik eens niets te doen heb om eens te luisteren van hoe het er nou op staat of wat wij doen. En soms denk ik, dat kan beter. Kijk, je hebt ook een vertaling. Ik vertaal ook trouwens. Soms rammelt een vertaling, want dan moeten we... die is gemaakt en door een vertaler die biedt ons een raamwerk aan. Soms klopt dat niet helemaal. Hè? Of dan denk je, of je ziet in het voorbeeld van een live action. Hè? Dat is gewoon een tv-serie of film met... echte acteurs, die dan van Nederlandse stemmen worden voorzien, heel duidelijk aan het einde van een zin met een A-klank eindigen, terwijl wij op een O eindigen in de vertaling. Dan denk ik, oh ja, dan moet je als regisseur even alle zijden bijzetten en met z'n allen, en daarom zei ik ook net van, bied de regisseur wat, hè, als tip, denk mee. In dat proces, er zit ook nog een technicus naast die dat opneemt. Maar er is van, oh, zouden we dit kunnen doen? Dat is het vak eigenlijk wat we doen. Dus dat wat betreft de tip nog even.
Boeken eventueel die je hebt gelezen, die er goed bij helpen?
Zou kunnen, ja. Ik denk dat lezen überhaupt geen kwaad kan. Verhalen is leuk, maar het is ja, het is het.
Hoe hou je zeg maar jezelf? Hoe hou je jezelf fris? Hoe blijf je jezelf leren? Wat zijn jouw gewoontes waardoor je zorgt dat je dat je blijft leren, dat je blijft ontwikkelen als stemacteur?
Kijk, je stem wordt ouder ook. Jij wordt ouder, je stem wordt ouder, dus je stem verandert. Dat is interessant, omdat je een lading, een laag meeneemt. Los van het logopedisch, hè, dus je moet gewoon 's ochtends, als ik 's ochtends om 9 uur opneem, moet ik zorgen dat ik een uur daarvoor gewoon mijn mond, mijn kaak losmaak. En dat is door te praten of door geluid te maken. Kijk, als je 's middags opneemt, dan heb je al heel veel gesproken, dan zeg ik... Je stem is dan al opgewarmd. Maar bijvoorbeeld het snelle puntige werk waarin het voor in de mond moet gebeuren allemaal. En daar kun je aan werken. Dat zijn gewoon logopedische oefeningetjes. Tools. Dus daar kun je zijn tutorials voor. Maar dat kun je ook... soms moet je zingen als acteur ook. Niet iedereen kan dat. Maar het is wel handig om je stem al opgewarmd te hebben. Dus dat je niet met een ochtendslijmpje er nog op zit. Melk drinken is een no-go in de studio, omdat je dan een slijmpje op je stem ontwikkelt die heel snel een fluimpje in de opname is te horen. Een appel eten, wordt gezegd, ik doe het wel eens, dat trekt een beetje het speeksel weg, want anders zit je met spetjes, zogenaamd, die noemen wij spetjes in de studio. Ja, dat is ook een goede tip. Oh jongens, ik ben al mijn geheimen aan het prijsgeven. Dat is niet goed.
Vooral al je geheimen.
Ja, precies. Maar dat zijn technische dingetjes die je kunt doen om het werk zo goed mogelijk te maken. Want ja, tenslotte is het ook gewoon het allerleukste als acteur. Je denkt van, dat ging lekker. Weet je, dus dan heb je... Precies. Ja.
Heb je nog meer geheimen die je vandaag wilt delen?
Nee.
Op stemgebied. er is natuurlijk concurrentie. Het is als stem. Het is als stem natuurlijk. Het is niet heel makkelijk om bij wijze van spreken daarvan te kunnen leven. Hè, als je als stem wilt werken. Wat is jouw visie op stemmenwerk, voice-over werk in Nederland?
Ja, we zitten met een ontwikkeling momenteel. Ik ben stemregisseur. We zitten met een ontwikkeling waarin een stemregisseur op de achtergrond wordt geschoven. In veel gevallen ook vanwege de financiën. Dus dat steeds meer technici de regie op zich gaan / moeten nemen. Omdat je dan met 2 man personeel zit in plaats van 3. Ja, ik ben van mening dat dat in ieder geval een jammerlijke ontwikkeling is. Omdat je met z'n drieën, een stemregisseur is echt een vak. Een technicus, man of vrouw die naast je zit, dat is ook een vak. Dat moet je ook echt kunnen. Zodra je constant verschillende petten op moet gaan zetten, is dat lastig. Dus het komt de kwaliteit van het product ten goede. Ik ben even een lans voor mijn collega's aan het breken. Komt de kwaliteit van het product ten goede om een regisseur erbij te vragen. Er valt niet heel veel mee te verdienen met het inspreken alleen. Maar ja, als je een goede stem hebt, dan kun je denken aan, er zijn ook mensen die e-readers inspreken, boeken, voice-overs. Dus altijd, dat is daarnaast. Er zit een heel segment omheen waarin je met je stem van alles nog wat kunt.
Spreek je ook wel eens boeken in?
Ik heb eens een kinderboekje ingesproken, ja. Okay. Ja.
En vond je dat leuk om te doen?
Ja, bijzonder. Ja, ja, heel erg leuk. Ja.
Ik ben zelf, een soort thema op dit moment in mijn leven is zelfcreatie. Dus zelf dingen maken, zelf dingen schrijven. Ook als acteur dat ontwikkelen. Zijn er voor jou, heb jij nog plannen voor de toekomst, dingen die je zelf zou willen gaan maken, zou willen gaan opzetten?
Ik sprak een collega die is met een eigen productie bezig, met poppen. En dat vond ik heel inspirerend om te horen. Dus ik vind het vaak heel leuk om te horen wat collega's willen. En daarnaast, kijk, wij doen aan nasynchronisatie, maar het zou toch ook wel weer erg leuk zijn om een Nederlands product op te zetten waarin je alle stemmen from the scratch zelf doet. Hè? Ja. Dus dat je zelf dat poppetje of dat ding of dat beest of wat het ook is kunt vormgeven. Wij werken altijd vanuit het voorbeeld van wat al eens is gedaan. En proberen zo goed mogelijk te doen. En dat is ook, dat is knap. Amerikanen kunnen bijvoorbeeld niet dubben wat wij doen. Hè, als zij een product, of een Nederlands product bijvoorbeeld, of een Italiaans ding, en het moet daar naartoe, en zij moeten dat nadoen, daar zijn ze niet zo goed in. Ze zijn gewend om het zelf te maken, ja. En from the scratch. Ja. Ja. Dus dat is een hele typische, eigenlijk heel grappig hoe dat in elkaar zit. Wij zijn dus heel goed om, ik kan in een paar tienden van een seconde horen van waar mijn personage, terwijl ik aan het spreken ben, naartoe gaat van, oh, die moet naar die aan het eind van de zin, want pas op. En je hebt kijkt ondertussen nog met je oog naar het beeld van, ah ja, ja. Heeft dat zonder, ja, goede acteurs kunnen dat dan op een gegeven moment, zonder het voorbeeld eerst geluisterd te hebben, gewoon meegaan. Omdat ze precies weet van, oh ja, dat personage van mij, natuurlijk gaat hij nu vallen en struikelen omdat je hem kent. Dus dat dan anticipeer je heel erg tijdens de opname, zonder dat je het ooit hebt gedaan. Bam! En dan zet je een one-taker neer. Ja. Maar
Wat je noemt, vind ik ook wel een interessant ding. Wat jij zegt, Amerikanen zijn niet gewend om te dubben. Dus ja. Eigenlijk, en dat zie je ook wel in de filmwereld. Je ziet dat we, en natuurlijk niet bij alle films, maar je ziet dat we vaak dingen kopiëren vanuit Hollywood. Ik had daar ook met Diederik Kopal over. En die zei van ja, het is denk ik goed voor in de toekomst dat we als regisseurs, maar ook als makers naar Scandinavië gaan, naar Amerika gaan om daar les te nemen, te kijken hoe wat daar wordt gedaan op maakvlak, zeg maar. ja, wat ik eigenlijk net al aan je vroeg, van heb je zelf ideeën om dingen te gaan maken? Is, heb je een bepaalde droom of een doel of een plan voor de toekomst van ik zou nog eens zoiets willen opzetten?
Ik vind dat ik lekker bezig ben, sowieso. Het is heerlijk om aan. Ik bedoel, er komen natuurlijk steeds nieuwe producten bij. Dus je kun je steeds weer je eigen invulling aangeven. En nog eventjes aansluitend op wat je zei over dat nasynchronisatie doen. Ik zeg altijd wel, probeer je eigen verhaal te vertellen. Dus als acteur ook, maar ook als regisseur. Van, je hebt vaak hele Amerikaanse films en die worden daar maken we ons verhaal van. Hè? Dus ons een beetje polder, klemmer. Nou ja, dat hoeft niet. Maar van die personages, ze moeten geloofwaardig zijn. Dus vertel je eigen verhaal. Is nog wel een tip die ik de acteurs zou willen geven, los van dat. Okay. Mijn eigen droom. Meer doen nog, denk ik. En mijn eigen droom is ook wel dat er genoeg, want het mag geen spel en de knikkers worden. Het mag niet alleen over de pegels gaan, want we mogen dit vak niet uitkleden. We moeten iets blijven spelen. En dat kost geld. Ja, na synchronisatie kost geld. Dat krijg je als je acteur. Maar als je gaat beknibbelen op de acteurs en je gaat beknibbelen op de regie, dan dat komt het product niet ten goede. We willen, als mensen straks überhaupt nog televisie kijken, want heel veel dingen gaan dan naar online kanalen en ik zie de jeugd niet heel bijster veel televisie meer kijken, zoals ik dat deed op de woensdagmiddag. Los daarvan, dus er zullen altijd producties zijn, maar laten we nou eens zorgen dat het kwaliteit in een hoog vaandel blijft. En dat mensen kunnen genieten van een goede animatie, zoals we kunnen genieten als we naar de bios gaan en naar een Engelse kijken. Ik bedoel, Inside Out gezien. Dat is fantastisch. En de acteurs zijn er lekker op hun plek gezet. Ook de Nederlandse cast. En dat soort, daar is flink in geïnvesteerd. Maar ja, als je wilt dat het mooi klinkt, dan kost dat geld.
Nog even ook naar de mens, Paul. Als jij nou een toverstaf had en je mocht je leven toveren over 5 jaar. Hoe zou je je leven dan toveren?
Ja. Jelle. Wat doe je nou? Ik hou heel erg van mijn werk. Ik zeg altijd van, ik heb nog steeds het allerleukste zomerbaantje ever. Ik ga fluitend naar mijn werk. Dus ik ga fluitend naar de studio. Dus dat is, ik prijs mezelf een gelukkig man. Dus laat ik vooral zeggen, ik hoop dat over 5 jaar nog zo is. Ik vertaal. Af en toe denk ik, daarin kan ik wel beter worden. Dus ik probeer mezelf ook wel kritisch, niet helemaal opnieuw uit te vinden, maar wel kritisch te blijven op mijn werk. Dus ik
Taal je vooral van Engels naar Nederlands?
Ja. Ja. Ja, en met name comedies. Dus een soort sitcoms, maar dan met een humor twist. Die vind ik het leuk om te doen, omdat ik dan woordspelletjes en dus dan zit ik hier als een gekke professor aan mijn tafel aan een vertaling te werk die lekker moet lopen. En, dus over 5 jaar.
Je gaat een mooie fietsvakantie maken, hoorde ik. Van Praag naar Venetië fietsen. Zijn er verder ook nog reisplannen? Wil je de wereld nog meer ontdekken?
Ja, ik denk dat reizen ook nodig is. Het is het mooie ook om eventjes weg te zijn. Om eventjes te kunnen kijken van, hey, wat heb ik gedaan? Waar sta ik? Om eventjes stil te staan. Maar dan, je kunt ook pas stilstaan vaak als je ergens anders bent. Ik zeg ook altijd, toen ik uit het ouderlijk huis ging, is het ook van, het is ook bijna nodig om jezelf te ontwikkelen. En ontwikkelen is sowieso een prachtig woord om als je ervan uitgaat dat er een wikkel om je heen zit. En je haalt hem eraf. Hè, dus ontwikkelen. Om te kijken wat er in het vat zit. Van hé, hey, wat... wie ben ik eigenlijk? En dus het is af en toe goed om naar jezelf te kijken, kritisch te zijn, maar ook je moet wel fouten kunnen maken, je moet wel hard op mijn bek kunnen gaan. En maar dat is dan een veilige omgeving waarin je dus niet al te hard op je bek gaat, maar ja, moet. Ja.
Ik interviewde Wil Koopman en die had een hele mooie uitspraak. Die zei op een gegeven moment tijdens het regisseren van springen verdomme, het wordt altijd donker. Als in, zorg dat je springt, zorg dat je, dat je sowieso alles eruit haalt wat erin zit. Want het wordt altijd weer donker en dan kunnen we niet meer draaien. Heb je ook wel eens situaties in de studio dat het niet lukt met een acteur en je merkt dat je iets moet inzetten om diegene aan te krijgen? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik had een meisje die ik echt over de onzekerheid moest heen helpen. En ze moest gewoon echt geven. En dat is, ja, ze moest bijna niet primal screamen, hè, maar ja, bijna wel. Het moest echt uit de tenen komen. En ik dacht, het is niet goed zolang zij niet echt helemaal tot het randje gaat. Dus je moet je gêne overwinnen. En kijk, je stem is een ongelooflijk kwetsbaar instrument. Omdat je denkt vaak, hè, je hebt de autocorrectie van, oh ja, nu ga ik zo praten. Maar als je jezelf terughoort, is het genadeloos. Ik wil mezelf ook vaak niet terughoren, omdat ik denk, dat is het voorbeeld dat ik haar over de scène van, kom op, geef meer. Soms moet je iemand over zijn onzekerheid heen tillen. He, dus dat is dan vooral van, hey, het gaat hartstikke goed. En met dat soort dingen, het schiet niet om te slijmen. Ja. Maar het is iemand op zijn gemak laten voelen. Het is hetzelfde als wij leren elkaar ook pas vandaag kennen. Dus je probeert soms... Oh ja, ik heb ook eens een keer iemand gezegd van, je moet je voorbereiding doen. In die zin van je stem losmaken. Dus als iemand in de ochtend binnenkomt met een kraak en een ding, dan is het lastig om mee te werken. En ik snap wel, soms zit er een klein beetje een slijmpje op of iets dergelijks. En daar ga je dan wel doorheen. Maar er is ook het gedeelte verantwoordelijkheid nemen voor je eigen vak.
Nog even naar de mensen, Paul. Wat zijn de belangrijkste levenslessen die jij tot nu toe geleerd hebt?
Goeie genade, dat is er weer zo één. Accepteer dat je bent wie je bent. En dat is het. En dat klinkt heel simpel en dat klinkt heel dom. Maar dat is een waarheid. Dus ook met al je tekortkomingen. Je moet er echt nemen. Dus er zijn dingen die ik niet kan. En kijk, ik ben geen Tom Cruise ik ben ook geen 23 meer. Daar kun je niks aan doen. Dus die moet je accepteren. Dus wat kun je wel doen? Zijn wie je bent. En daar je grote voordeel uit meemaken. Omdat jij anders bent dan jouw buurman of buurvrouw. Maar daar moet je de kracht uit zien te halen. Dus dat is wie je moet zijn. Dat geldt ook voor je stem of voor het werk wat we doen. Je kunt beter worden. Je hebt de technische tools om beter te kunnen worden. Maar je bent wel wie je bent. Dus dat blijft. Je zult nooit. En dat is niet erg.
Ik heb daar ook ben daar nu een boek over aan het lezen. Het boek heet Mindset en het schetst eigenlijk het verschil tussen de fixed mindset en de growth mindset. En de fixed mindset is eigenlijk in een notendop dat je zegt van nou oké, ik heb die skills en dat zou ik nooit leren, want zo ben ik niet. Het sluit ook heel erg aan op ons schoolsysteem. Je maakt fouten, dus heb je een slecht cijfer. Terwijl fouten maken juist datgene is waar je van leert. En dat is dan de growth mindset. Dus eigenlijk de growth mindset is heel erg ja, ervan overtuigd zijn dat je je kunt altijd kunt ontwikkelen, kunt groeien binnen eigenlijk alle vlakken. En dat je juist fouten moet maken om te leren. Hoe kijk jij daar tegenaan als je mij dit hoort vertellen?
Ik zit hier ja te knikken. Het is een wijsheid als een waarheid als een koe. En een enorme wijsheid. Voor de niet heel wijze jongens, denk ik. Het is in ieder geval goed om zo te zijn. Gewoon terug naar het werk zonder dat het levenswerk, maar. Zonder dat het. Want het gaat ook nog over stem acteren. Wat je daarmee kunt, is. Je hebt je stem, je hebt je instrument. Iedereen heeft zijn eigen instrument, maar daar kun je. Dat is jouw kracht. Daar moet je te zoeken. Wat er over. Hoe je dat in je leven invult, dat is in principe. Daar wil ik het over hebben. Maar dat doe je thuis en met je vrienden en in je omgeving. En ik moet, zoals ik net al zei, je moet wel veilig op je bek kunnen gaan. Dus je mag fouten maken, daar moet je niet voor gestraft worden. En ook in de studio bijvoorbeeld. Natuurlijk lukken dingen niet. En soms sta ik ook te stampvoeten. Maar dat is juist omdat ik zo gepassioneerd ben. Als ik zelf aan het inspreken ben en het lukt niet, dan. Dan wil je, maar dat is goed. Ja. Niet goed is van, ik kan het niet. Of de mogelijkheden waarin je jezelf beperkt. En ook dat hoor je namelijk in je geluid.
We hebben nu ook veel gehad over jij als regisseur. Je bent zelf ook stemacteur. Je bent voice-over. Dus je doet zelf ook gewoon stemmenwerk, opdrachten. Waar kun je een aantal plekken noemen waar je werk vandaan haalt? Of bureaus waar je staat ingeschreven die anderen ook kunnen helpen?
Qua studio's hebben we in Nederland eigenlijk de voornaamste studio's. SDI, Wimpel Productions, Creative Sounds hebben we. Wat hebben we nog meer? Hoek en Sonic Boot is er natuurlijk. We hadden FBS, die hoort niet meer bij het rijtje. Digital is er nog in Den Haag. Ik heb daar zelf nog niet gewerkt.
Ja. Dit zijn vooral ook de nasynchronisatie studio's, die je noemt. Maar die doen natuurlijk ook voice-overs daarnaast. Ja. Zijn er ook andere studio's waar je geregeld komt of stemmen castingbureaus die kunnen helpen bij het werk voor als voice-over, maar ook als waar we het ook al eerder over hadden, over het inspreken van boeken?
Het inspreken van boeken gebeurt eigenlijk voornamelijk in de studio's waar nasynchronisatie wordt verzorgd. Dus daar ligt het meestal. Het voice-over is toch een beetje een andere tak van sport. Dat is echt een ander onderwerp. Niet iedereen kan dat ook. Hè. Dus als stemacteur, zoals goede voice-overs vaak niet kunnen dubben, kunnen heel veel dubbers vaak niet voice-over. Sommigen kunnen het allebei. Maar dat is een andere tak van sport. Daar hebben we voice. Sabine de Bruin bijvoorbeeld. Die kan. We hadden Iels van Nezen is niet meer. Ja, er zijn wat bureaus waarin je intervoice is.
Dat wordt duidelijk minder, hè? Ook merk ik aan je.
Duidelijk minder. Want het meeste werk moet ook thuis gedaan worden. Dus dat je rechtstreeks via een studio bijvoorbeeld gaat van, Paul, kun je dit en dat? En dan lever je een commercial aan, bijvoorbeeld. En dan doe je het drie keer en denk je, nou, kan het zo. Maar ik kan het ook zo. En ik kan het ook zo. En dan wordt er gekozen en dan stuur je ze, is prima, is goedgekeurd, klaar. Dus dan doe je dat thuis, zonder regie en maar met je eigen gedacht van, dat ga ik zo en zo aanpakken. Nou ja. Okay.
Nou, ik heb zelf ook een verhaal van een moment dat ik in de studio stond. En nou, over het algemeen gaat het altijd goed. Kom ik er goed uit. En dit keer ging ik inspreken voor een game, een videogame. En nou, ik had dus al veel voice-over werk gedaan. Ook bij Wim Pel na synchronisatie. En dit was dus dan mijn eerste keer een videogame inspreken.
En
Het was bij I Am, ja. En het was een, voor mijn stem behoorlijk lastig personage. Was ook een beetje, een beetje miscasting in die zin van dat het niet helemaal aansloot op mijn stem eigenlijk. Dus ik moest keihard werken. En er was enorm veel druk en veel weinig tijd. En nou, ik was bezig en ik had voor mezelf het gevoel van, oké, ik kom er wel in. Maar uiteindelijk werd het stopgezet en was toch van, dat gaat helaas niet lukken. En dat als stemacteur is dat natuurlijk kloot. Dat was ook mijn eerste keer games, dus voor mij ook echt een, dat ik dacht van, oké, helaas. Heb jij ook zo'n moment van uit jouw verleden waarop het gewoon even helemaal misging en wat heb je daar zelf van geleerd?
Ja, ik ben wel voor voice test voor een rol. Dus dan word je voorgesteld. En dan kijken ze of de rol bij je past, of wat jij vormgeeft in de studio voor de test die je doet. dat ben jij, hè? Ja, precies. Dat we dat even duidelijk hebben nu op band. Ja, precies. Maar dat je denkt, dit ben ik niet helemaal. He, dus dat je voelt dat. En dan maak je, dat is net al wat ik zei. Van, dan ga je verschrikkelijk je best doen. Je verkracht je stem vaak. Omdat je heel erg gaat maken. En dan. Dus een polypiumwording.
Ja. Dus in die zin is het natuurlijk. Deels. Ja, een fout van de opdrachtgever om jou te kiezen. Omdat het natuurlijk dan. En natuurlijk. Ja, het is een beetje natuurlijk in balans aan de ene kant. Het kan in de studio kant wel eens awkward worden, hè, wel eens gênant worden. Ga door met je verhaal.
Nee, je wil hier duidelijk over praten, ja, en dat vind ik goed. Nee, het is ook gedeelte verwerking bij. Dat is kloten. En ik ben bij zo'n voice test ook gewoon. Het lijkt niet weglopen, maar dat je denkt van dit word ik niet, omdat ik hem heel erg moet maken. Dat is gewoon een gevoel. En het gevoel, ik ben los daarvan ook acteur, dus ook als ik voor een rol opga voor tv of wat dan ook, of theater, dat is toch een beetje het moment dat je binnenkomt en dat de keuze al heel snel gemaakt wordt. Jij plakt. Dus hetzelfde gevoel wat je beleeft bijna van, dit ben ik. Of dit wil ik heel graag. Of dit kan ik. Mm. Het zit in het vat. Kun je ook hebben met niet. Hey, jammer. En door.
En hoe ging dat toen bij jou bij die voice test? Kun je nog iets meer vertellen hoe dat precies ging? Wat je daarvan hebt geleerd?
Ja, er zijn er meerdere geweest waarvan ik dacht van, het boek wordt nog wel eens voorgedragen voor iets. Ik denk, soms is dat, het is natuurlijk altijd gedeeld een balans die je opmaakt van, wat had ik daar zelf aan kunnen doen? Maar soms denk ik ook, het is een regisseur die gewoon van, we moeten Paul hebben. Misschien ook erbij in het rijtje of omdat ik toevallig die dag toch over de vloer van, doen we hem daar ook bij. Hè? Zonder dat er misschien niet heel erg over nagedacht wordt. In je zak. Het gedeelte, wat kun je eraan doen? Nou, de balans. Wat had ik eraan kunnen doen om het beter te maken? Soms is dat namelijk niet zo. Je kan er niks aan doen soms. En als dat zo is, dan steek je dat in je zak. En ik, Want het is nogmaals, het is jouw geluid. Dus eigenlijk is daar niets mis mee.
En ook vooral weten dat gebeurt. En dat je daar, dat ook, denk ik, dat je het niet te persoonlijk op je moet nemen. Dat je weet dat dat ook bij het vak hoort. En dat dat ook, dat je daar ook weer juist van leert. En, hoe ben jij ook wel eens in die zin. Hoe wordt jouw stem omschreven? Ik merk dat ik heel erg snel genoemd word als een stem voor de jongere doelgroep. Een frisse, enthousiaste stem voor jongere mensen. Hoe heb jij, in welk hokje zit jij met je stem?
Nou, ik zat in dat hokje waar jij in zat. nee, ik kan nog steeds wel. Ja, dat hangt een beetje van de rol af. Ik kan heel erg brommen. En ik heb de Cars heb ik gedaan. Film met mishalen was de ene. Dat is een soort bondachtige spionauto. Dus die is wat ouder. Dus soms moet er een korreltje op. Dus ik kan het alleen maar voordoen even. En er is ook vaak een gladprater. Dus een presentator. Daar word ik wel erg veel voor gevraagd. Dus iemand die heel erg... dus ik kan redelijk veel...
De Jos Brink ook wel misschien.
Zou kunnen, ja. Jij komt met Jos Brink. Maar... God hebben zijn ziel. Ja. Maar geweldig figuur, tuurlijk. Maar het is denk ik dat... ik denk dat mijn stem over het algemeen als energiek en enthousiast wordt omschreven. Dat ik daarin, in die klankkleur, vaak het best uit de verf kom. En daarnaast oude mopperaar. En het allerleukste, Jelle, om te spelen is toch wel... Dat is allemaal leuk. En die gladde boys. En het is allemaal gedaan. Het is hartstikke leuk. Maar de boef is natuurlijk het allerleukst.
Kun je uitleggen waarom?
Ja, omdat je vaak de boef niet mag zijn. Hè? Dat je toch geacht wordt. En ik ben ook een aardige jongen verder. Dus het is een ding dat je denkt... Ah, het is toch een... ik ken weinig stemacteurs die in therapie zitten. Dus je mag je helemaal uitleven.
Ja, weet je, de donkere kant mag je aanboren.
Ja. Dat is toch dat is heel bijzonder. Ja.
Oké, tof. Zijn er verder nog mensen in het stemmenvak... die jij graag geïnterviewd ziet worden door mij?
Ik zou eens, Donna Vrijhof is een dame die doet ongelooflijk veel. Zij is bijvoorbeeld een dame, echt een duizendpoot die zowel op het gebied van voice-over heel veel doet. Ze regisseert en ze doet heel veel nasynchronisatie. Dus ik zou zeggen, ja, dat is iemand waarvan ik denk, die kan ook alles.
En als je denkt aan een succesvol persoon, wie is de eerste die in je opkomt?
In het algemeen een succesvol persoon? De eerste die in me opkomt? Een Nederlander of niet?
Maakt niet uit. De eerste die in je opkomt.
Ja, dat was Freddie Mercury.
Ja, geweldig. Ja. Is dat ook een van je... Ja, is dat een van je muziekhelden ook?
Ja.
Oké. Laten we dan daar weer eindigen. Ja, Paul, enorm bedankt. En super bedankt voor je tijd en je aandacht hiervoor.
Ja, heel erg graag gedaan.
Top, thanks.
Dit was het interview met Paul Disbergen. Wil je nou alles nalezen wat we hebben besproken? Ga dan naar jelleDerks.nl/07. jelleDerks.nl/07. En dan nu mijn grootste les.
Luister goed naar je voorbeeld en dan kun je al denken... oh ja, wat zou ik hiermee kunnen in mijn eigen stem? Van wat wil ik daar uithalen? Dus je luistert naar je stemvoorbeeld.
Paul heeft het vooral over bezig zijn met wat jij kan betekenen voor het personage met jouw stem. Denk vooral dus na over hoe jij dit personage kan worden met de stem die jij hebt en ga niks kopiëren. Wees origineel, werk aan je stem, durf een demo te maken, zelfs met je iPhone, drink geen melk en eet een appel. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en tot de volgende Jelle Derks interviewt.